Elke dag staan miljoenen, zij het niet, miljarden mensen op met de gedachte, met het doel in het leven om gelukkig te worden. En ik denk dat jij en ik daar niet anders in zijn. Wij willen gelukkig zijn in ons leven. Maar wat wij en alle mensen moeten beseffen is dat de gelukzaligheid die het ware geluk en de voorspoedigheid in het leven brengt, niet te vinden is in datgene waar al die mensen het gaan zoeken. In die welvaart, materialisme, dingen die we kunnen tasten en voelen, dat we denken van die spullen, die dingen, die kunnen mij gelukkig maken. Sociale status of wereldse wijsheid. Deze dingen kunnen niet de gelukzaligheid teweeg brengen in jouw leven die Jezus wel kan brengen. Vorige keer zijn we begonnen met de bergrede. Jezus die liet zien dat hij een koninkrijk zou gaan oprichten, een geestelijk koninkrijk, die bestaat uit de heerschappij. De heerschappij van God in de harten van de mensen. In jouw hart. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat jij een burger bent van het Rijk in de hemel. En dat is niet iets wat ik jou kan geven, wat jij mij kan geven, wat wij elkaar kunnen geven. Dat is iets waar jij voor moet kiezen. We hebben vorige keer gesproken over die zaligsprekingen. Als we juist in de schriftlezing van 1 Petrus hoofdstuk 3 hebben gelezen, dan zijn er verschillende aspecten naar voren gekomen. We hebben gesproken over die vrouw, hoe zij moet zijn, over die man, over hoe wij naar elkaar moeten zijn, eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebben, barmhartig zijn, ootmoedig, nederig wil dat zeggen, geen kwaad met kwaad vergelden, laster met laster, maar zegenen in tegendeel. Omdat wij daartoe geroepen zijn. Wij zijn geroepen, als wij van Christus zijn, om anders te zijn. Opdat wij door die anders zijn, door dat anders zijn, de zegen van God zouden beërven. Want wat hebben wij gelezen? Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien. Wel, ik wil in mijn leven goede dagen zien. Maar ik moet erkennen dat de middelen die ik hanteer, de manieren waarop ik dingen probeer te bereiken in mijn leven, is ontoereikend. Wat God mij geeft, dat is wat de ware vrede in het leven teweeg brengt. Wel, wie het leven wil liefhebben en die goede dagen wil zien, die weerhoudt zijn tong van het kwade. Die weerhoudt, dat wil zeggen, jij gaat u daarvan weghouden, van het kwade. Zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijkt af van het kwade en hij gaat het goede doen. Hij zoekt de vrede. Niet die vrede, hebben we vorige keer gezien, die de wereld geeft. Dat is een schijnvrede. Maar de vrede die God geeft in Christus. Want enkel Christus, enkel het offeren van Christus en enkel het woord van Christus kan datgene teweeg brengen in jouw leven om vrede teweeg te brengen. Dan al het andere wat er te vinden is. De ogen des Heren zijn op die mensen die rechtvaardig zijn. De oren van God zijn tot die mensen die smeking naar God brengen. Maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Laten we even teruggaan naar Matteüs hoofdstuk 5. Want de mensen waar Jezus tegen sprak, die waren helemaal niet op zoek naar datgene wat Jezus hem bracht. We hebben vorige keer gezien dat velen, toen Jezus begon te leren, zich afkeerden van hem. En waarom is dat? Licht en duisternis, dat gaat niet samen. Maar Jezus sprak over de mensen, dat ze arm van geest moesten zijn. Dat zij moesten beseffen dat ze geestelijk bankroet zijn. En arme mensen zijn de mensen die dat het beste beseffen. Wat het betekent om iets niet te hebben en om te moeten smeken om het te krijgen. Zo moet jouw houding en mijn houding elke dag weer opnieuw naar God zijn. Wetende dat ik een schuld heb bij God. En ik moet de berouw hebben. Want wat staat er in vers 4? Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Afkeren van het leven van de zonde. Om de wil van God te doen. Want wat staat er in vers 5? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. We gaan het kwade niet met het kwade vergelden. We gaan, als mensen mij onrecht aandoen, ga ik dat niet vergelden. Ik ga niet willen strijden met mijn middelen. Zij zullen de aarde beërven. Paulus zei op een gegeven moment, en Jezus spreekt die woorden ook, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als wij arm van geest zijn en als wij treurende harten hebben omwille van onze eigen gerechtigheid die we steeds hebben nagevolgd, dan gaan wij verlangen naar Gods gerechtigheid. Dan gaan wij daar naar hunkeren elke dag weer opnieuw. Maar dat op zich is niet genoeg. Wij moeten de zonde haten. Wij moeten een afkeer hebben voor de zonde. En zeg mij, als je dat gedaan hebt, zijt jij niet meer tot zonde gekomen? Hebt jij niet meer gezondigd? Ook christenen zijn mensen die zondigen. Maar christenen zijn mensen die maar goed beseffen dat wanneer zij gezondigd hebben, hoe dat is gekomen. En dat zij zichzelf daarvan moeten afkeren. Zoals Romeinen 6 vers 1 en 15 zegt, wij kunnen niet bij de zonde blijven, opdat Gods genade zou gaan toenemen. Hoewel vele mensen zulk een boodschap prediken. Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, dat zijn die mensen die verzadiging zullen kennen. Die zullen gelukzalig zijn. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Hoe vaak is het niet dat jij en ik moeilijk te benaderen zijn. Dat wij moeilijk te hanteren zijn, doordat onze trots, onze eigen ik, onze eigen gerechtigheid in de weg staat. Dat we elkaar, dat we andere mensen niet kunnen vergeven. Wat wij moeten beseffen, dat als wij zo zijn, dat wij de hoop van onze barmhartigheid vanwege God daardoor teniet doen. Wij moeten niet hopen op Gods barmhartigheid, indien wij zelf geen barmhartigheid kunnen tonen. Dat is onmogelijk. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Wij moeten zo'n hart hebben dat oprecht is. Geen spelletjes spelen met elkaar, met God, met niemand niet. Wij moeten oprecht zijn dat wij alles van God willen aannemen. Niet slechts die dingen die fijn zijn, die dingen die aangenaam zijn. Want als wij lezen in 1 Petrus 3, de dingen die kunnen gebeuren, hoe gaan we dan reageren? Gaan we dan nog zeggen, ik ben rein van hart, ik ben oprecht en ik wil alles van God in mij opnemen? Rein van hart betekent dat jij met een open hart naar Jezus wilt luisteren. Met een open en gewillig hart Jezus wilt volbrengen. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Dat ook andere mensen, dat wij die vrede gaan aanbieden aan andere mensen. Dat zijn zij die kinderen Gods genoemd worden. Hoe vaak is het niet dat wij geconfronteerd worden met zondige toestanden. Dat wij geconfronteerd worden met mensen die nood hebben aan Christus. Dat wij in onze schulp kruipen. Dat wij ons terugtrekken van alles en iedereen. Omdat wij niet te veel commotie willen veroorzaken. Wij moeten vredestichters zijn. Wij moeten de vrede aanreiken aan de mensen. En dan zien we ook, als laatste, de ware gelukzaligheid is te vinden in de vervolging om der gerechtigheid wil. Voor zo'n mensen is het koninkrijk der hemelen. Wij doen vaak zo hard ons best om geliefd te zijn bij de mensen. Om geliefd te zijn door zondaren en hun zondige praktijken. Dat wij vaak onze mond toedoen en niet durven spreken, niet willen spreken. Want wij zijn zo gesteld op de eer en het gezelschap en de nabijheid van die zondige mensen. En begrijp me niet verkeerd. Wij moeten ons niet gaan opsluiten. Maar zalig zijn wij, indien wij, omdat de gerechtigheid van God dit vraagt, spreken. Vers 11, zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil, zegt Christus. Om mijnentwil. Christus zweeg niet, omdat zijn vader hem een opdracht had gegeven. Christus liet het kwade toe, dat hem werd aangedaan, maar hij getuigde van Gods gerechtigheid. Hij leefde voor Gods gerechtigheid. En Jezus zegt, verblijd u als dat gebeurt. Zijt blij. En dat is iets wat ons tegenspreekt. Dat is iets wat ons aanstoot geeft. Hoe kunnen wij blij zijn als wij kwaad moeten verdragen? Hoe kunnen wij blij zijn als wij vervolgd worden? Wel, wij kunnen blij zijn omdat wij mogen berusten in het feit dat God het ziet. Dat God het weet en dat God ons de kracht geeft om doorheen die moeilijkheid te komen. Laten we eens Handelingen hoofdstuk 17 even openslaan, voordat we verder gaan met de woorden van 13 tot 16. Handelingen 17. Maar we zien dat Paulus en Silas, in hoofdstuk 16 kennen we het verhaal van die gevangenisbewaarder, die ook tot geloof komt. En in hoofdstuk 17 zien we dat Paulus verder trekt. En hij komt op een plaats waar een synagoge van de Joden was. En vers 2, en Paulus ging zoals hij gewoon was. Hij was het gewoon daarbinnen en behandelde 3 sabbatten achtereen met hen gedeelte uit de schriften. Door aanhalingen uitleggende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is, die Jezus, die ik, zeide hij, u predik. Paulus predikte de Christus. En daar waren er sommigen van hen die zich lieten overtuigen door die boodschap van Christus. En die sloten zich aan bij Paulus en Silas. En wat zien we in vers 5? De Joden werden afgunstig. En zij veroorzaakten een oproer in de stad. En in vers 6, ze waren op zoek naar Paulus en Silas. Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadbestuurders en schreeuwden. En kijk wat zij schreeuwden. Deze, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En zij handelen alle in strijd met de geboden van de keizer door te beweren dat er een andere koning is. Jezus. De christenen van de eerste eeuw, broeders en zusters, brachten de wereld in opschudding. Hoe zou dat komen? Hadden zij misschien begrepen wat Jezus bedoelde met zijn zaligsprekingen? Ik denk het wel. Ik ben ervan overtuigd. Zij predikten een andere koning, Jezus. En zij brachten door die prediking, door die boodschap van de Christus, de wereld in opschudding. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 11 tot 13 dit. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Is dat misschien niet zachtmoedigheid? Dat als iemand jou staat uit te schelden, dat jij niet je eigen gerechtigheid gaat laten gelden, maar omdat God wil, omdat jij met God rekening houdt, omdat Jezus de koning is van jouw hart, ga je niet terugschelden, maar je gaat zegenen in tegendeel. De mensen die dat kunnen, dat zijn gelukzalige mensen. Mensen die dat niet kunnen, die moeten zich bekeren. Die moeten arm van geest worden. En die moeten treuren om een zondig bestaan. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Hoe kennen de mensen mij? Hoe kennen de mensen jou? Denk daarover na. Kennen de mensen jou dat als zij u lasteren, dat jij vriendelijk blijft? Dat als zij u gaan vervolgen, dat jij dat gaat verdragen? Of kennen ze jou als iemand die net als hun eigen gerechtigheid doet gelden? Denk daarover na. Want dan weet je ook als je goed bezig bent of niet. Paulus zegt, wij zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden. Ons aller voetveeg tot op dit ogenblik toe. Paulus zei, wij zijn het uitschot van de wereld. Wij zijn de meest verachtelijke mensen die er zijn. En het zijn deze mensen die de wereld een opschudding brachten. En waarom was dat? Zij hadden zichzelf leeggemaakt. En zij hadden God in hun leven toegelaten. En niet op die dingen waar zij zin in hadden, zoals zoveel traditionele godsdiensten dat doen, ook christelijke groeperingen. Oh, als je dit doet en dit doet en dit doet, dan is het goed. Nee, wij moeten alles van God in ons leven laten doorwerken. Niet slechts enkele punten. En deze waren het die de wereld beïnvloeden ten goede. Deze waren het die de wereld op zijn kop zetten. Deze waren het waartegen Jezus de volgende woorden spreekt in Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5, vers 13. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Dat is onmogelijk. Ook steekt men geen lamp aan en zet daar onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. De mensen die leven naar die zalig sprekingen, die hebben geluisterd naar de woorden van Jezus, die hebben laten inwerken in hun harten, die hebben aanvaard als zijnde de waarheid van het evangelie. Zij zijn het zout van de aarde. Nu, ik heb me laten wijsmaken dat zout een genezende werking heeft. Of nee, anders gezegd, een reinigende werking heeft. Door enkele zusters daarnet. We kennen die uitdrukking, zout in de wonden strooien. Zout geeft een reactie om iets te zuiveren, om iets te reinigen. Maar wat gebeurt er als je bijvoorbeeld zout op een slak gooit? Een slak die voor meer dan 90% uit water bestaat, die gaat oplossen. Die gaat dat niet kunnen verdragen en die gaat doodgaan. Jij zei het zout van de aarde. Als wij aan zout denken, dan denken we aan smaak. Wij doen zout in ons eten om het eten smaak te geven. Vroeger maakten we, mijn moeder en nu nog altijd, eten zonder zout. En sinds ik gehuwd ben, eet ik veel zout, omdat Sylvie veel zout op het eten doet. Maar als ik nu terug thuis kom bij mijn moeder en ik eet en het is zonder zout, dan zeg ik, bah, wat is dat? Omdat ik de zout smaak. Gewoon ben en niet dat het eten slecht is, maar ik wil aantonen het verschil. Het verschil met zout en zonder zout. Als we in de warme maanden buiten op een terras zitten, dan zetten de mensen daar een potje neer met nootjes en zout. Waarom is dat? Zout veroorzaakt dorst bij de mensen, opdat zij meer zouden gaan drinken. Vroeger, als de schepen verre reizen maakten, hadden ze niet een diepvries aan boord die ze even in het stopcontact staken om het eten te bewaren? Nee, ze hadden zoutvaten. Daarin werd het eten bewaard. Dus zout heeft ook een bewarende functie. Jezus zegt, gij zijt het zout van de aarde. Mensen gaan naar u kijken. Mensen gaan naar u iets gaan proeven. Mensen gaan naar u moeten kunnen toekomen. Omdat gij aangenaam zijt. Omdat jij God laat zien in je leven. Omdat jij God en het leven met God en de wil van God vasthoudt, bewaart, zuiver houdt in u. Omdat jij jezelf reinigt van ongerechtigheid. Jezus zegt niet, gij zult het zout van de aarde zijn. Nee, gij zijt het zout van de aarde. En zout op zich kan zijn kracht niet verliezen. Maar Jezus zegt, indien je het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het zout gezouten worden? Als gij zout zoveel gaat vermengen met andere dingen, dan verliest het zijn werking. Dan verliest het zijn nut. En waarvoor dient het dan nog? Wat doet gij als uw keukenzout vermengd is met van alles en nog wat? Dat het niet meer doet waarvoor gij het nodig hebt. Gij gaat het weggooien. Gij zijt het zout ter aarde. Maar als gij uw kracht verliest, dan deugt gij nergens meer voor dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden. Paulus spreekt in Titus 1 over mensen bij wie het denken en het geweten besmet is. Laten we samen even lezen, Titus hoofdstuk 1. In vers 15 en 16 lezen wij: alles is rein voor de reinen. Maar voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Het is niet meer de volle zout. Het verliest zijn werking. Het is besmet met van alles en nog wat. Zij belijden wel dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij God. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Petrus spreekt in zijn tweede brief, in hoofdstuk 2, vers 1 en 2, over hen door wie de naam van Christus gelasterd wordt. Wanneer wij lezen, toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft verloochenende en het schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd worden. Wij leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Wij leven in deze wereld als het zout der aarde. Als mensen die geheiligd zijn. Als mensen die bruikbaar en nuttig zijn voor God. Om die dingen te doen die God heeft vooropgesteld. Wij gaan ons niet gaan opsluiten in kloosters. We gaan ons niet terugtrekken wanneer de dingen ons te moeilijk worden. Omdat wij een vriend van de wereld willen zijn. Wij gaan het zout van de aarde zijn, opdat wij niet krachteloos zouden worden. We zien in Jezus zijn voorbeeld. In Lucas 15 vers 1 en 2 kan je dat lezen, dat de mensen moeite deden om tot bij Jezus te komen. Zij wilden luisteren naar Jezus. Stel u zelf deze vraag en wees daar eerlijk in. Als mensen naar jou komen, waarom is dat? Als mensen met jou spreken, wat horen zij dan? Als mensen met jou omgang hebben, wat zien zij dan? Zien zij dan die zachtmoedigheid van Christus? Zien zij in jou die persoon waarnaar zij verlangen als een licht in de wereld om naartoe te gaan? Als iets wat goed smaakt? Als iets wat zuiver is? Als iets wat ontsmettend is voor de zonde? Is uw leven een voorbeeld van heiligheid? Indien niet, dan zijt gij zoutloos. Dan heb gij uw kracht verloren. En Jezus gaat verder. Hij zegt, gij zijt het licht van de wereld. Hij zegt niet, gij zult het zijn. Hij zegt, gij zijt het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Dat is zo simpel, zo logisch. En toch zo moeilijk te vatten voor veel mensen. Ook gaat je geen lamp aansteken en die onder je kast zetten. Maar je gaat die op je kast zetten. Zodat die voor iedereen kan schijnen. Maar het licht dat wij geven, is dat een licht dat door iedereen mag en kan gezien worden? Jezus zei, laat zo uw licht schijnen. Opdat de mensen uw goede werken zien. En daardoor uw Vader die in de hemelen is, gaan verheerlijken. Is ons licht er niet soms op gericht om onszelf groot te maken? Als ik hier van voor sta, moet ik mijzelf de vraag stellen, Peter, waarom staat jij hier? Staat jij hier omdat jij het fijn vindt dat mensen naar u gaan luisteren? Of staat jij hier omdat jij God wilt groot maken door uw woorden die jij spreekt en het gedrag dat jij in uw leven laat zien? Stel uzelf die vraag ook. Hoe schijnt mijn licht? Draait alles in het leven, in mijn leven, om ik? Of om God? Wie gaat verheerlijkt worden als mensen mij zien en de werken die ik doe? Wie gaat daardoor verheerlijkt worden? God of ik? Jezus zegt, het moet zijn dat mensen door uw leven God gaan verheerlijken. Veel mensen, veel invloedrijken, hadden reeds de revue gepasseerd. En hebben na Jezus ook de revue gepasseerd. Als mensen die opstonden uit het niets. En die mensen, andere mensen achter zich aan konden trekken en zeiden van wij gaan u de gelukzaligheid brengen. Wij hebben het gevonden. En lees eens in Handelingen hoofdstuk 5. Handelingen hoofdstuk 5, vers 34 tot 36. Dat toen de apostelen voor de raad, de Joodse raad, werden gebracht, dat daar een zekere Gamaliel het woord neemt. Maar een zekere fariseer in de raad, genaamd Gamaliel, Handelingen 5, vers 34 en 35, of tot 36, een wetgeleerde in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zeide tot hen, mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Want voor deze dagen stond Theudas op, die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Die Theudas, of Theudas, hoe je zijn naam ook uitspreekt, die dacht van zichzelf dat hij iets was. En ja, hij kreeg mensen achter zich. Ja, er waren mensen die hem volgden. Maar waar denk je dat zo iemand zal zijn in de dag van Christus? 37. Na hem stond Judas, de Galileër, op. In de dagen der inschrijving en kreeg vele afvalligen op zijn hand. Maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteen geslagen. Velen zijn er reeds geweest. Velen zijn er reeds gekomen. Die gelukzaligheid hebben nagestreefd en hebben voorgesteld aan de mensen. Hoe denk jij, als de wijze mensen van de tijd dat Jezus leefde, keken naar Jezus zijn persoon, keken naar de middelen die Jezus aanreikte aan de mensen, keken naar de woorden die hij sprak, hoe denk je dat zij wel niet zouden gelachen hebben en gedacht hebben van, ziet hem doen. Kijk, de middelen die hij, zachtmoedigheid, dat is teken van zwakte voor veel mensen. Het kwade verdragen, dat kan niet. Die ongetwijfeld gedacht hebben, dit heeft geen kans op succes. Dit kan niet slagen. Wel, het doet een mens slagen, wanneer hij kijkt naar het offer en de woorden van Jezus. Waar Jezus zegt, wij moeten zijn het licht der wereld. En licht maakt onderscheid met duisternis. Jezus zegt verder ook in de zaligspreek of in de bergrede, Matthäus 6 vers 23, indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Wij mogen niet roemen op eigen kracht. Wij mogen niet roemen in eigen werken. Wij kunnen niet zeggen, kijk eens wat ik allemaal verwezenlijkt heb in mijn leven. Kijk eens wat ik allemaal niet heb opgebouwd. Kijk eens wie ik wel niet ben in mijn leven. Het zal ons geen gelukzaligheid brengen. Als jij uw rechten wilt laten gelden. Als jij door mensen gezien wilt worden en door mensen gehoord wilt worden, dan is het koninkrijk der hemelen geen plaats voor u. Dat is de boodschap die Christus predikt. Er is geen plaats, het is onmogelijk om daar binnen te komen. Filippenzen hoofdstuk 2, tot slot. Filippenzen hoofdstuk 2, om af te sluiten. In vers 1 lezen wij, indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon. Eén van ziel, één in streven, zonder zelfzucht, zonder ijdel eerbejag, toch een ootmoedigheid, dat is nederigheid. Achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. Christus heeft zichzelf leeg gemaakt, opdat God zijn Vader zou verheerlijkt worden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Net als Christus moeten wij ervoor kiezen om diezelfde weg te bewandelen. Willen wij de erfenis die in de hemel is weggelegd voor ons bereiken? Vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Daarom mijn geliefde, gelijkheid aan alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft. Niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid. Uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudend, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen. Heb tot hier. Leef onberispelijk. En ja, christenen maken fouten. Maar christenen grijpen steeds terug. En vallen steeds terug op de gedachte, ik heb de wil om mijn God te dienen. Ik heb de wil om mijzelf leeg te maken. Ik heb de wil om te veranderen. Ik heb de wil om met Christus door het leven te gaan. En daar is ook overwinning. Daar is ook overwinning van zonde. Daar is overwinning van dood. Daar is een grote zegen weggelegd voor hen die deze weg bewandelen. Amen.